Welkom terug bij deze verdieping. Vandaag pakken we iets aan wat denk ik best herkenbaar is. Dat gevoel, weet je wel, dat je vaardigheden hebt die, nou ja, wereldwijd super gewild zijn. Denk aan digitale transformatie, AI, design thinking, dat soort dingen. Maar dat je dan hier in je eigen omgeving, en we kijken specifiek naar Duitsland vandaag, ja, gewoon op onbegrip stuit. Of erger nog, onderschatting. En dit is niet zomaar een idee, hè? We gaan uit van een hele persoonlijke blogpost. De titel zegt al veel. When the world values you, but Germany doesn't understand you. Geschreven door Rob van Linda. Zijn eigen verhaal dus. Wat willen we hier nou mee? Nou, we gaan samen kijken naar die spanning tussen die waardering van buitenaf en die, ja, lokale weerstand. We duiken een beetje in die culturele verschillen. Hoe men daar tegen innovatie aankijkt. Tenminste, zoals de auteur dat ziet. En wat het dus betekent als je, zeg maar, met één been in die internationale voorhoede staat en met het andere in een omgeving die daar misschien, nou ja, nog niet helemaal aan toe is. Dus vandaag verkennen we samen dat gevoel van misalignment. Dat het schuurt, weet je wel, als jouw expertise gewoon niet lijkt aan te sluiten op je directe omgeving. Oké, laten we dit eens laag voor laag gaan bekijken. Het begint eigenlijk allemaal met een hele concrete, ja, bijna pijnlijke anekdote. Dat was de trigger voor hem.
Ja, precies. Hij beschrijft een gesprek met een kennis, goed bedoelend hoor. Iemand die bij het Duitse uitzendbureau werkte, het Agentur für Arbeit. En die persoon kijkt naar zijn lijst met certificaten. En dat zijn niet de minste. Digital Transformation Manager, Chief Digital Officer, AI Change Management. Dus echt hoe je AI invoert, hè, in een bedrijf. En Design Thinking met AI. Best een indrukwekkende lijst, toch? Gericht op de toekomst.
Je zou denken, wauw, of op zijn minst, interessant. Maar nee, de reactie is totaal anders. Met een stem vol medelijden, zo omschrijft hij het, zegt ze, maar Rob, dit zijn niche-onderwerpen. Niemand heeft dat nodig. Tja, dat komt wel even binnen. En hij zegt ook, en dat is belangrijk, het was niet eens de toon, het was de boodschap erachter. Dat gevoel, weet je wel? Dat jouw expertise, waar internationaal vraag naar is, hier gewoon wordt afgedaan als irrelevant. Bijna een soort hobby. Heb jij dat zelf ooit gehad? Dat iets waar jij vol van bent, jouw kennis, werd weggezet als niche? Gewoon omdat het niet in een bekend hokje paste?
Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Ja, absoluut. En die anekdote is echt een perfect bruggetje naar dat grote contrast dat hij dan uitwerkt. Die enorme kloof tussen hoe hij internationaal wordt gezien en hoe dat in Duitsland gaat. Internationaal schetst hij een beeld van, nou ja, levendige communities. Hij noemt wat namen, AI-kringen, design thinking groepen in Amerika, India, Nederland. Daar is er begrip, zegt hij, nieuwsgierigheid, respect. En er worden ook echt relevante vragen gesteld. Dingen als, hoe schaal je dit op in grote organisaties? Hoe houd je AI uitlegbaar? Kunnen deze nieuwe frameworks die oude rigide modellen vervangen? Het is een gesprek, weet je wel, een uitwisseling.
Ja, op niveau.
Precies. En dan terug in Duitsland, zijn ervaring daar? Goede termen als agentic AI, dat is dus AI die zelfstandig taken uitvoert, zeg maar, of mensgerichte transformatie, dan zie je vooral glazige blikken.
Het landt gewoon niet.
Nee. Het is alsof het niet bestaat als het niet in een drop-down menu van de overheid staat of in een subsidievakje past. Dat is een beetje de metafoor die hij gebruikt. De waarde wordt niet gezien omdat het systeem het niet kent.
Bureaucratie versus innovatie een beetje.
Nou ja, dat brengt ons inderdaad op die twee kernbegrippen die hij introduceert. Ecosysteemdenker versus formulieren denken. Ecosysteem is internationaal, zegt hij, gericht op verbanden, netwerken, innovatie, dynamiek. En formulieren denken, dat ziet hij dus meer in Duitsland, dat is gericht op administratie, klassificeren, structuren invullen, procedures volgen, afvinken, zeg maar.
Oké, duidelijk.
En het fascinerende is hoe verschillend die focus is. Het een is potentieel, het ander is controle. En dat bepaalt dus alles, hè? Hoe je projecten doet, hoe je succes meet, hoe je nieuwe ideeën ontvangt. Echt een cultuurverschil. Innovatie versus administratie.
Ja, dat is wel een scherp onderscheid.
Herken je dat misschien zelf ook? Dat spanningsveld tussen die twee manieren van denken? Misschien uit je eigen werk of contacten met verschillende organisaties?
Ja, zeker. Dat ecosysteem versus formulier, dat voelt heel raak. En het sluit precies aan op hoe hij dan dat woord niche probeert te, ja, herdefiniëren. Hij pikt die negatieve bijklank niet. Voor hem is niche niet klein of onbelangrijk. Nee, het is juist vooruitlopend. Ahead of the curve, zeg maar. Je bent bezig met iets wat nog niet algemeen bekend is, maar wel waarde heeft. En potentieel groot wordt.
Dus een soort voortrekker zijn.
Ja. En hier wordt het psychologisch ook echt interessant, vind ik. Hij analyseert wat er volgens hem vaak achter die opmerking zit. Dat is niche. Het is, zegt hij, vaak een soort defensiviteit.
Aha.
Zo van, ik snap niet wat je doet en dat maakt me ongemakkelijk, want het past niet in mijn wereld. Dus het gaat minder om de waarde van jouw kennis en meer om het onvermogen van de ander om het te plaatsen. Een verkapte manier om te zeggen, dit verstoort mijn orde.
Dat is wel een interessante invalshoek. Het ongemak van de ander.
Precies.
En de consequentie, zegt hij, is dat mensen zoals hij, die bruggen slaan tussen design, AI, agile, psychologie, die passen vaak niet in de machine, in de bestaande structuren. Maar, en dat is zijn punt, juist deze misfit bouwen aan wat na de machine komt, aan de volgende stap.
Ja, oké. Okay.
Die analogie van jou van net, die was goed, over die smartphones en vaste lijnen. Het is alsof je praat over mobiel internet in 1990. Niemand ziet het nog, het past niet. Het is vreemd, complex, pilarijniche dus.
Totdat het ineens de norm is.
Ja, precies. En iedereen zich afvraagt hoe we ooit zonder konden. Exact. En die tijdelijke mismatch, die kloof tussen voorop lopen en begrepen worden, dat leidt dus precies tot die cognitieve dissonantie die hij beschrijft. Heel voelbaar.
Ja.
Aan de ene kant internationaal gewaardeerd, erkenning. Je wordt gezien als thoughtleader. Aan de andere kant, lokaal, in die Duitse context, behandeld alsof je rare hobby's hebt.
Ja, overgekwalificeerd of onbegrepen.
Precies. Men weet niet wat men met je aan moet. En hij probeert dat ook te duiden, hè? Vanuit een soort culturele observatie over Duitsland. Let wel, zoals hij die waarneemt.
Oké. Okay.
Hij ziet een neiging om bekendheid, vertrouwdheid gelijk te stellen aan betrouwbaarheid, degelijkheid. Dus wat nieuw is, onbekend, dat is al snel verdacht.
Wat de boer niet kent.
Ja, dat spreekwoord lijkt soms leidend. Zelfs als iets elders al werkt, kan de reactie zijn, ja, maar is het wel Duits genoeg? Past het wel in onze bewerte, onze beproefde methode? Dat kan innovatie natuurlijk wel vertragen.
Ja, logisch.
En dat staat dan weer haaks op die globale trends waar hij juist mee bezig is. Open source AI-agents, hybride transformatiemodellen, datagedreven empathie. Die ontwikkelingen wachten niet, hè? Die gaan wereldwijd gewoon door. Of een lokale cultuur er nu klaar voor is of de formulieren ervoor heeft.
Nee, die trekken zich daar niks van aan.
En hij maakt dan nog een pijnlijke, maar veelzeggende observatie over het Duitse debat. Daar hoor je nog steeds vaak, zegt hij, we moeten nu eindelijk eens echt digitaal worden. Alsof het nu pas begint.
Terwijl die al jaren...
Ja.
Terwijl hij en vele anderen al jaren bezig zijn met hoe je die verandering leidt, hoe je dat managt, hoe je het menselijk maakt. Dat verschil in urgentie, dat is deel van zijn frustratie.
Ik kan me dat voorstellen.
En als je dat uitvergroot, wat hij ook doet, dan zie je, dit is niet alleen zijn persoonlijke verhaal, dit raakt aan bredere vragen. Hoe beïnvloedt die voorkeur voor formulierdenken nou het vermogen van de Duitse economie, die sterke middelstand, om mee te gaan met disruptie?
Ja, goede vraag.
Hoe verhoudt zich dat tot de snelheid in Azië of de VS, waar misschien een andere balans is tussen innovatie en controle? Zijn verhaal wordt zo een soort case study voor iets veel groters.
Ja, dat is een krachtige verbreding. Het gaat verder dan alleen die persoonlijke frustratie. Het raakt echt aan concurrentiekracht, toekomstbestendigheid. En dat brengt ons bij de diepere les, of misschien het perspectief dat hij hieruit haalt. Hij draait het eigenlijk om.
Hoe bedoel je?
Nou, hij concludeert, lokaal onbegrepen zijn, terwijl je internationaal wel waardering krijgt, dat is misschien geen falen van jou. Het is misschien juist een teken van afstemming, alignment.
Oké.
Het betekent misschien dat jouw denken, jouw skills al aansluiten bij waar de wereld naartoe gaat. De toekomst. En dus nog niet bij het comfort van het verleden wat in zijn omgeving domineert.
Ah, dus het is een teken dat je op de goede weg bent, maar de omgeving nog niet.
Precies. Dus wat is dan de kernboodschap die hieruit komt? Die is best direct hoor. Misschien een beetje confronterend zelfs. De toekomst, de vooruitgang, die trekt zich weinig aan van onze comfortzones. Of van onze formulieren.
Nee, dat klopt.
Ontwikkeling beloont degene die doen. Die experimenteren, bouwen, toepassen. Ook al is het nog niet perfect, terwijl anderen misschien nog discussiëren over de noodzaak of zoeken naar de juiste procedures.
En dat brengt hem dan weer terug bij dat label niche?
Ja, hij omarmt het nu bijna, met ironie. Ja, zegt hij, misschien is het nu niche, hier. Maar ja, dat waren elektriciteit en het internet ook ooit.
Inderdaad.
Het begon allemaal aan de rand. Vreemde ideeën, met skepsis bekeken. Totdat het onmisbaar werd. En hij trekt de lijn door. Die concepten waar hij nu mee werkt, AI en change, mensgerichte transformatie, data en empathie, die worden waarschijnlijk ook ooit normaal.
Gemeen goed.
Ja. Alleen concludeert hij dan, met een beetje cynisme, maar ook realisme, misschien gebeurt dat hier in Duitsland net iets later dan elders.
Tja, dat roept wel een belangrijke vraag op, denk ik. Voor jou als luisteraar ook, als je dit herkent, hè? Die spanning tussen het nieuwe omarmen ecosysteem en vasthouden aan het oude formulier. Hoe kan dat inzicht je dan helpen? Hoe kun je, met dit begrip van die verschillende snelheden van aanpassing, nou effectiever navigeren in je werk, je carrière, in projecten waar die culturen botsen? Wat betekent dit voor jouw aanpak?
Dat is inderdaad een uitstekende vraag om nog even over na te denken. Laten we de kern van vandaag nog kort samenvatten. We hebben gekeken naar die frictie, die spanning, die ontstaat als je internationaal gewaardeerd wordt voor innovatieve skills, maar lokaal, zoals in de Duitse context van Rob van Linda, op onbegrip stuit. Een verhaal over de kloof tussen vooroplopen en begrepen worden.
Ja, en de belangrijkste inzichten waren 1. Dat verschil tussen ecosysteemdenken, verbinding, potentieel en formuleren denken, controle, structuur. 2. De psychologie achter niche. Vaak ongemak bij de ander. En 3. Dat vooroplopen soms betekent dat je tijdelijk onbegrepen bent, omdat je al met de toekomst bezig bent.
Precies. En dan om af te ronden nog die laatste prikkelende gedachte voor jou, gebaseerd op de bron. Gegeven dat perspectief op die Duitse aanpak, dat formulieren denken, hoe kunnen culturen of organisaties die daar sterk op leunen zich misschien sneller aanpassen? Hoe kunnen ze meer ruimte maken voor dat ecosysteemdenken, voor ze de aansluiting missen met de rest van de wereld? Wat is daar nou voor nodig, denk je? Nou, dankjewel voor het meeluisteren en meedenken weer. Over deze complexe, maar volgens mij heel relevante dynamiek.